onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een hele goede middag en welkom bij Argos, het wekelijkse speurneuzenprogramma van NPO Radio 1 vanuit het gloednieuwe radiohuis in Hilversum. Vandaag hebben we het over Russische beren. Beren die computers hacken. Fancy Bear en Cozy Bear. Heeft u er nog nooit van gehoord? Nou, blijf dan luisteren, want we leggen het uit. Maar eerst het raadgevend referendum van komende woensdag. Het referendum over de WIV. De wet die de inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden geeft om op grote schaal digitale informatie te tappen.
Ik maak me zorgen over cyber. Ik maak me zorgen over politieke en publieke beïnvloeding door statelijke actoren.
Rusland is helaas een van de landen die daarbij hoort.
Ik ga ervan uit dat er landen zijn, Rusland en andere landen, die geïnteresseerd zijn in gegevens van Nederland. Daar moeten we ons ontzettend goed tegen wapenen.
Ja, ik vind dat een serieuze dreiging.
Het komende referendum gaat over de invoering van de sleepwet die inlichtingendiensten meer digitale bevoegdheden moet gaan geven.
De nieuwe wet is echt heel belangrijk voor de veiligheid.
Echt cruciaal dat die bevoegdheden er komen voor onze veiligheidsdiensten.
Wij hebben deze wet nodig als AIVD om ook naar de toekomst toe bij te kunnen dragen aan de veiligheid van Nederland en de Nederlanders.
Als deze wet er niet komt, kunnen de inlichting- en veiligheidsdiensten op de kabel niet. Dat kan niet in deze tijd.
We zullen eerst eens even ons inzetten om te zorgen dat mensen gaan stemmen bij het referendum. Wat mij betreft ook gaan stemmen voor de WIF op 21 maart.
En willen wij het land veilig houden, dan hebben we echt als Nederland nodig dat die veiligheidsdiensten deze bevoegdheden krijgen. Het is echt ontzettend belangrijk.
En dat was Mark Rutte. In de discussie over de nieuwe wet, de WIF, speelt de digitale dreiging die uitgaat van Rusland een grote rol. Hier aan tafel Argos-collega's Sanne Terlinge en Huub Jaspers, die de reportage hebben gemaakt die u zo meteen gaat horen. Een reportage over Russische hackers, toch, Huub?
Dat is nog maar de vraag. We hebben onderzoek gedaan naar het lekken van duizenden e-mails naar WikiLeaks. E-mails van de Democratische Partij tijdens de presidentsverkiezingen in Amerika in de zomer 2016. En dat waren e-mails die eigenlijk aantoonden dat de Democratische Partij top Bernie Sanders had benadeeld ten opzichte van Hillary Clinton, hè, de andere kandidaat, zeg maar.
Ja, ik kan het me herinneren. Het leidde tot zeer grote commotie binnen de Democratische Partij in Amerika, ook tot het aftreden van de partijvoorzitter.
Ja, en er werd meteen geconcludeerd dat Russische hackers die e-mails hadden buitgemaakt en aan WikiLeaks hadden gegeven.
Klopt dat dan niet, Sanne?
Nou, we zijn in de technische details gedoken, de openbare technische details. En daar zitten er een aantal tussen die in ieder geval haaks staan op het officiële verhaal.
Het waren de Russen dus helemaal niet?
Dat gaan we ook niet zeggen. Maar wel dat het verhaal zoals het nu verteld is, van hup, er zaten twee beren in de computer, die haalden e-mails eruit. En die gaven die aan WikiLeaks. En de Democraten en CrowdStrike, hun beveiligingsbedrijf, die sprongen er meteen bovenop om heldhaftig het allemaal te voorkomen. Nou, daar kan je wel wat vraagtekens bij zetten.
We hebben hier in Nederland ook gezien dat de Russen soms iets te snel van snode plannen worden beschuldigd. Denk aan onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, die zeker meende te weten dat Poetin op herstel van het Sovjetrijk uit is, Huub.
Ja. Ja, dat bleek ook gewoon een verhaaltje te zijn dat hij verzonnen had, omdat hij iets wilde bereiken daarmee.
Nou, hij had het gehoord van iemand. Maar
Nou moeten we natuurlijk ook weer niet gaan beweren dat Poetin een lievertje is. Hè. Natuurlijk kun je er allerlei vraagtekens bij trekken, maar de manier waarop automatisch eigenlijk als er iets is dat de Russen in de schoenen geschoven wordt, ja, dat dat blijkt vaak niet te kloppen.
Sanne, ja, er zijn meer van dit soort affairetjes geweest, ook in Nederland. Er was nog die digitale aanval op een aantal banken die aan de Russen werd toegeschreven. En dat bleek ten onrechte te zijn, hè?
Ja, dat was een DDoS-aanval. Die vond plaats vlak nadat Nieuwsuur en de Volkskrant grote onthulling hadden dat de AIVD die Russische hackersgroep Cozy Bear had gehackt. Er werd meteen gezegd, nou, alle banken plat, dat moet dan een wraakaanval van die Russische hackers zijn. En dat bleek uiteindelijk gewoon een 18-jarige jongen in Oosterhout die daarvoor van zijn bed werd gelicht.
Ja, en Oosterhout, dat ligt een end weg van Moskou en Novosibirsk. Maar laten we gaan luisteren naar jullie reportage. We krijgen dus niet te horen wie die e-mails van de Democraten wel aan WikiLeaks heeft doorgespeeld, Huub.
Nee, helaas niet. Daar zijn we niet achter gekomen. Maar we hebben toch een aantal dingen ontdekt. Ik denk toch dat het spannend is om te blijven luisteren.
Ik ook, maar
en nu is het stil, een beetje aanloopprobleempjes in een nieuwe studio, maar
Het had een feest voor de democratie moeten worden. De democratische conventie waar Hillary Clinton tot presidentskandidaat werd verkozen. Maar Julian Assange wist de feestvreugde danig te temperen. WikiLeaks publiceerde duizenden e-mails waaruit bleek dat de Democratische Partij die andere kandidaat, Bernie Sanders, systematisch had tegengewerkt. De publicatie van de gelekte mails en het opstappen van de partijvoorzitter, het was een prachtcadeau voor concurrent Trump.
De Democratische Partij is gehackt. Voorjaar 2016 ontdekten ze twee Russische hackersgroepen op hun server. Cozy Bear en Fancy Bear. In de zomer lekt WikiLeaks duizenden gestolen e-mails.
Behoorlijk in verlegenheid gebracht door de affaire wijst Hillary Clinton Rusland aan als het lek.
We know that Russian intelligence services, which are part of the Russian government, which is under the firm control of Vladimir Putin, hacked into the DNC, and we know that they arranged for a lot of those emails to be released.
Putin zit erachter. Hij haat Hillary Clinton. En hij wil dat Trump de verkiezingen wint.
I was on the way to winning until Russian WikiLeaks raised doubts in the minds of people who were inclined to vote for me, but got scared off.
Dat is het verhaal van Hillary Clinton over de hack van de Democratische Partij, de DNC.
And the evidence for that is, I think, compelling, persuasive. So, I mean, you just can't make this stuff up.
Ons verhaal over de Russische hack begint herfst 2017 in een appartement ergens in Amsterdam.
I have spa, lemon fizzy, I have Coca-Cola.
Coca-Cola for me or beer?
We have beer.
We have beer.
It's been in there all a long time. Nobody's been drinking it yet. So.
We zitten aan een grote houten tafel midden in de kamer. Er is eten bezorgd: stoofvlees, aardappelpuree en wintergroenten.
I have Fanta, Lipton tea.
Do you have wine also?
I don't know.
We used to.
Mr. Wiebe, Kirk, schenkt me een glas zelfgebrouwen bessenlikeur in. Hij is de jongste van onze twee gastheren. 72 is hij. Wit haar, beige jasje. Echte gentleman. En dan is er ook nog Mr. Binnie, 74. Een beetje introvert, maar met ondeugende ogen, alsof hij je stiekem wel door heeft. Hij zit in een rolstoel en schuift daarmee aan het hoofd van de tafel.
My name's Bill Binney. I've spent 36 years in the intelligence business. And I rose up to be the technical director of the analysis of the world at NSA.
We zitten te tafelen met twee voormalig medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst, de NSA. Bill Binney was technisch directeur inlichtingen. Kirk Wiebe, senior onderzoeker. Het is er niet aan te zien. Alleen een foto in de hal verwijst naar hun oude baan. Een staatsportret van voormalig inlichtingenbaas James Clapper. Ze hebben hem op zijn kop gehangen.
Binnie en Wiebe zijn klokkenluiders. In 2001 zijn ze opgestapt. Vlak na de terreuraanslagen van 11 september. We zijn met ze in contact gekomen omdat we iets wilden vragen over de NSA voor een ander onderzoek.
We hadden er nooit over nagedacht om de hack op de Democratische Partij te onderzoeken. Maar tijdens het etentje blijkt dat Binnie en Wiebe grote vraagtekens zetten bij de officiële lezing. Dat de Russen het hebben gedaan. Dat maakt ons nieuwsgierig.
Binnie en Wiebe zijn eigenlijk de voorgangers van klokkenluider Edward Snowden. Ze vertrokken toen ze ontdekten dat de NSA de terreuraanslagen gebruikte om op grote schaal informatie te gaan verzamelen van Amerikaanse burgers.
And so that I found that's a violation of all of our laws and our constitution and human rights worldwide.
We zouden het heel lang kunnen hebben over wat er toen gebeurde. Met als dieptepunt de ochtend in 2007. Toen Binnie uit de douche stapte en werd omsingeld door FBI-agenten met getrokken pistolen.
Maar als we dat doen, komen we nooit bij de Russische hackers. Dus dat deel slaan we even over. Net als het eten zelf.
We pakken hem weer op bij het moment vlak nadat Kirk, tijdens het eten zeggen we gewoon Bill en Kirk, de pompoentaart heeft opgediend.
Well, I have to make sure we have enough. See, these don't have spoons either.
Bill pakt zijn laptop erbij om zijn verzameling PowerPoints te laten zien.
That's a spoon. Oh no, we don't have a spoon.
Die tonen aan waar de NSA allemaal toe in staat is.
This is metadata. This is the content down here for digital network, the email and stuff like that.
Zo gaat dat als je bij twee NSA-klokkenluiders op bezoek bent.
Fairview is a worldwide program, as is Stormbrew. And I've got all of the tap points in the world for those two programs.
Kirk doet de afwas, terwijl Bill de ene sheet na de andere laat zien. Wereldkaarten met puntjes erop, netwerkverbindingen, een piramide van spionageprogramma's met onderaan een programma waarmee je kunt zoeken in alle informatie die de NSA heeft verzameld.
Het duizelt ons, ziet Kirk.
Even if you don't understand any of these view graphs from Snowden, because they're kind of geeky, collect it all. That's all you need to know of what NSA's ethic is. Collect everything.
Nu komen we dus weer bij de Russische hack van de Democratische Partij.
The point of it is, don't let anything go uncollected.
Het punt is, als Russische hackers hebben ingebroken bij de Democraten, dan heeft de NSA daar bewijs van, zeggen Binney en Wiebe. Het is niet zo dat de NSA real-time alles ziet, maar ze verzamelen alles.
From everybody.
En ze bewaren ook alles, minimaal 5 jaar. Dus de hack moet terug te vinden zijn.
En als je nou zou willen zoeken op de DNC-hack, wat zou je dan moeten invoeren? Voer je dan gewoon DNC in? Of voer je dan het IP-adres van de Democraten in? Hoe werkt dat?
You would enter the IP-address for the DNC server. And any other key terms you want to look for in text. Like DNC, you do that also.
Wat zie je als je dat intikt?
Well, you get all the items in the database that contain those terms.
Even voor de duidelijkheid, dit is een ingekorte versie van de avond. Het etentje duurde namelijk tot na middernacht. Oud-NSA-medewerkers Bill Binney en Kirk Wiebe onderbouwen hun verhaal met documenten van de NSA zelf. We krijgen ze na afloop op een USB-stick mee naar huis.
You want it all? Binney is niet zomaar een klokkenluider. Hij is de afgelopen jaren meerdere keren gehoord als getuigendeskundige de officiële instanties. De Duitse Bundestag, het Britse House of Lords. En onlangs was hij op de koffie bij Mike Pompeo. Nu minister van Buitenlandse Zaken, maar toen nog de directeur van de CIA.
Dat betekent natuurlijk niet dat we het verhaal van Binney en Wiebe klakkeloos overnemen. We hebben de technische details doorgenomen met verschillende netwerkexperts. Die bevestigen dat de NSA achteraf sporen van de DNC-hack kan terugvinden.
Dat is precies waarom klokkenluiders Binney en Wiebe argwaan krijgen. Allerlei partijen, de Democraten zelf, cybersecuritybedrijven, maar ook anonieme bronnen binnen de inlichtingendiensten, wezen meteen naar Rusland. Maar niemand kwam met het dataspoor dat dat zou bewijzen.
Die argwaan groeide toen politici allerlei oorlogstaal gingen gebruiken. Senator McCain bijvoorbeeld.
When you attack a country, it's an act of war. And so we have to make sure that there is a price to pay to respond to a Russian attack.
En dat gebeurde vooral nadat WikiLeaks al die mails van de Democratische Partij publiceerde. Dat is namelijk wat deze hack zo ernstig maakt. De gehackte informatie wordt ingezet als wapen tegen een politieke partij.
Terug naar NSA-klokkenluiders Binney en Wiebe. Je zou kunnen denken, dat zijn twee gefrustreerde ex-medewerkers. Maar ze zijn niet de enige die zich zorgen maken over het gebrek aan bewijs voor de hack. Ze horen bij een groep van 30 inlichtingenveteranen.
VIPs noemen ze zichzelf. Veteran Intelligence Officers for Sanity.
Ja, voormalig medewerkers van NSA, CIA en FBI zijn bezorgd. Ze schreven samen een memo voor Obama, toen die nog president was.
Het bewijs dat er zou moeten zijn is afwezig. Anders zou het zeker worden vrijgegeven. Ook omdat dit gedaan kan worden zonder bronnen of methodes in gevaar te brengen. Daarom concluderen wij dat de e-mails gelekt zijn door een insider.
Een insider bij de Democratische Partij? Daar komen we zo nog op terug.
Op 6 januari vorig jaar kwamen 3 Amerikaanse inlichtingendiensten, de CIA, de FBI en de NSA, met een gezamenlijk rapport dat een einde moest maken aan de hele discussie.
We hebben groot vertrouwen in onze inschatting dat de Russische Militaire Inlichtingendienst, GRU, materiaal dat zij verworven hebben bij de Democratische Partij, hebben doorgegeven aan WikiLeaks. Moskou koos WikiLeaks hoogstwaarschijnlijk vanwege WikiLeaks' zelfverklaarde reputatie voor authenticiteit.
Dat betekent dus dat ze geen bewijs hebben, zeggen voormalig NSA-medewerkers Binney en Wiebe. Ze vallen over de term groot vertrouwen.
They didn't say they know. They said they had high confidence.
We hebben het rapport met Binney en Wiebe doorgenomen.
Ze schreven zelf ook inlichtingrapporten.
You state initially everything you clearly know. And you say, this is what I can show by evidence, directly, period.
Een rapport hoort dus te beginnen met de feiten.
Then at the bottom, if you want to take a guess, give your estimate, then you qualify it by saying, this is my estimate, or guess.
We hebben eens geteld hoe vaak het woord inschatting, assess of assessment, voorkomt in dat rapport van de inlichtingendiensten. 95 keer. En 7 keer staat er nog de kwalificatie groot vertrouwen bij.
Dan hebben we ook nog gekeken of we woorden tegenkwamen waaruit blijkt dat de diensten ergens zeker van zijn. We weten, we hebben gezien, zeker, feit, bewijs.
0 keer kwamen we dat soort woorden tegen in het rapport. Echt, helemaal nergens.
And that's what you basically have in this report. No substance, no beef, no evidence, just opinion, hearsay and garbage.
Het is alsof 1 en 1 automatisch bij elkaar worden opgeteld in alle verhalen over Russische hacks. De Democraten zijn gehackt, ze zeggen dat het de Russen zijn. WikiLeaks heeft e-mails gepubliceerd van de Democraten. Nou, dan heeft WikiLeaks dus samengewerkt met Russische hackers.
We hebben geprobeerd uit te zoeken wat er bekend is over hoe WikiLeaks aan die e-mails komt.
Dat was best lastig, want WikiLeaks staat erom bekend dat ze nooit hun bronnen bekend maken.
Ik heb wat interviews teruggezocht met Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks. Die zegt steeds dat het in ieder geval niet de Russen zijn van wie hij de e-mails gekregen heeft.
We can say our source is not the Russian government and it is not a state party.
Dat zou ik ook zeggen als ik e-mails van de Russen had gekregen.
En het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij ze van een tussenpersoon heeft gekregen en dat die het dan wel van de Russen heeft gekregen.
Er is een voormalig Britse ambassadeur, Greg Murray. Hij is ook een supporter van WikiLeaks en hij zegt in een radio-interview dat hij de bron van de e-mails kent.
The source of these leaks, these emails, has nothing to do with Russia at all. The source of these emails comes from within official circles in Washington D.C. You should look to Washington and not to Moscow for the source of these emails.
Dan is er ook nog Seymour Hersh,
de beroemde Amerikaanse onderzoeksjournalist, die eind jaren 60 over het My Lai bloedbad berichtte in de Vietnamoorlog. En de doofpot.
En hij onthulde ook de marteling van terrorismeverdachten door Amerikaanse militairen in de Abu Ghraib-gevangenis. Nou, die Hersh, die heeft dus ook bronnen binnen de FBI.
I have somebody on the inside who will go and read a file for me. This person is unbelievably accurate and careful. He's a very high-level guy. He'll do a favor. You're just gonna have to trust me.
Een gesprek van Hersh is stiekem opgenomen. Het is te vinden op YouTube. In dat gesprek vertelt hij dat de FBI bewijs heeft dat een medewerker van de Democraten contact heeft gezocht met WikiLeaks.
Early summer, he makes contact with WikiLeaks. That's in his computer. He offered a sample, an extensive sample, you know, I'm sure dozens of emails, and said I want money.
Dus iemand binnen de Democratische Partij heeft contact gezocht met WikiLeaks.
En dat was in dezelfde periode dat die Russische hackers in de computers van de Democraten zaten. Als het verhaal van Hersh klopt, hè?
Jij hebt het hem gevraagd.
Hallo.
Hallo, this is Sanna Terlinge van Dutch Public Radio.
Aha.
Are you Seymour Hersh?
Yep.
Ja, ik heb hem meerdere keren gebeld.
Listen, thank you. Goodbye.
Maar hij gooide steeds de hoorn erop.
En die ambassadeur, Murray en WikiLeaks?
Die geven ook niet thuis.
We hebben nu dus 2 klokkenluiders, oud-medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, die zeggen dat er geen sprake is van een Russische hack, maar van een lek.
En een rapport van 3 Amerikaanse inlichtingendiensten zonder steekhoudend bewijs.
En degene die de e-mails van de Democraten hebben gepubliceerd, WikiLeaks dus, die zeggen ook dat de Russen er niet achter zitten.
Maar daar hebben we ook weer geen bewijs van. En de Democraten zeggen wel dat het de Russen zijn. Want president Poetin heeft een hekel aan Hillary Clinton.
Maar die hele redenering is dus gebaseerd op een verondersteld motief. Als we het eens omdraaien. Stel nou dat het niet de Russen zijn die de e-mails van de Democratische Partij aan WikiLeaks hebben gegeven. Zouden de Democraten dan een motief hebben om naar de Russen te wijzen?
We hebben die vraag voorgelegd aan Jelle van Buren. Onderzoeker aan het Institute of Security and Global Affairs van Universiteit Leiden.
Misschien om te proberen de aandacht van de inhoud van de e-mails af te leiden. En het te vervangen door het thema de Russen proberen heel doelbewust de verkiezingen te beïnvloeden.
En dan haal je ook meteen WikiLeaks en Trump erbij.
Ja, op het moment dat allemaal van dat soort e-mails naar buiten komt en je hebt al die inbraak in je computer gehad en Trump is op dat moment wel je tegenstander. De verhouding tussen WikiLeaks en Clinton is nooit een hele gezellige familiaire geweest. Dus daarmee heb je eigenlijk een aantal keurige vijanden op een presenteerblaadje liggen die je kunt proberen in te zetten in de verkiezingsstrijd.
Gebeurt zoiets?
Van Amerikaanse verkiezingen weten we dat het toch nog net ietsje harder eraan toe gaat dan bijvoorbeeld in Nederland. Het kapotmaken van je tegenstander is standaard ingrediënt van elke campagne aanpak. Daar heeft Amerika vrij lange traditie op.
We moeten niet te veel gaan speculeren, benadrukt Van Buren. Want er ligt wel gewoon een rapport van CIA, NSA en FBI. En de Russen hebben een lange historie van desinformatie.
Maar hij zegt ook, als je iemand wilt beschuldigen, dan wordt een beschuldiging aan het adres van de Russen wel het makkelijkst gepikt.
Ja, Rusland is natuurlijk traditioneel een heel fijn vijandbeeld, want we hebben er 40 jaar ervaring mee. Wat dat betreft is Rusland, geframed als tegenstander, vrij makkelijk te doen.
Wat nou de meeste ophef veroorzaakte uit die gelekte e-mails, is dat de top van de Democratische Partij Clinton bevoordeelde ten opzichte van Bernie Sanders, die andere democratische kandidaat.
Een DNC-medewerker die fan is van Bernie Sanders, die heeft dus ook een motief om te lekken. Als dat gebeurt dus, dan is het heel logisch dat de Democraten de aandacht willen afleiden van de interne strubbelingen.
Ik denk dat die e-mails een beeld bevestigden van Clinton dat veel mensen al wel hadden.
We hebben het er ook over met Ilko Bos van Rosenthal. Voormalig correspondent in Washington en nu presentator van Nieuwsuur.
En niet alleen van Clinton, van Hillary Clinton, maar ook van alle mensen daaromheen, dat ze weinig tegen kritiek konden, dat ze eigenlijk vonden dat partijbestuur een vehikel was van de Clintons onderweg naar nog meer macht. Dat ze zo'n Bernie Sanders eigenlijk maar niets vonden en op hem neerkeken.
Kwam het Clinton dan ook wel goed uit, hè, toen die discussie ontstond over hoe de top van de Democratische Partij was omgegaan met Bernie Sanders, om ineens naar Rusland te wijzen?
Ja, dat denk ik wel. Hillary Clinton heeft na de verkiezingen wel eens gezegd dat de schuld van haar nederlaag ligt bij de FBI, de KGB en de KKK, de Ku Klux Klan. Dus de Clintons hebben per definitie de neiging om de schuld voor alles wat verkeerd gaat in hun leven bij iemand anders te leggen.
Ilko nuanceert zijn antwoord ook weer meteen.
Of ze het daarmee hebben opgepompt, dat weet ik niet. Alleen kijk, er zijn directe vertrouwelingen van Trump, zijn nationale veiligheidsadviseur, een van de belangrijkste banen in het Witte Huis, die een misdrijf hebben gepleegd en dat hebben toegegeven. En al dat liegen ging allemaal over contacten met Rusland. Dus dat is de andere kant van het verhaal.
U luistert naar Argos. Vandaag proberen we te achterhalen wat er nou echt gebeurd is bij de hack van de Democratische Partij vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De officiële lezing is dat Russische hackersgroepen hebben ingebroken, e-mails hebben gestolen en die aan WikiLeaks hebben gegeven. Maar twee voormalig medewerkers van de NSA wezen ons op het gebrek aan bewijs. En nou lijkt Hillary Clinton ook nog eens een motief te hebben om de Russische activiteiten groter te maken dan ze misschien wel zijn.
We merken dat het heel lastig is om experts aan de praat te krijgen over het idee dat het misschien niet de Russen zijn. Aanhangers van Trump, die willen wel. Maar veel redeneringen zijn gebaseerd op wantrouwen tegenover de elite. Niet op bewijzen waar wij mee verder kunnen.
En tja, de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben natuurlijk wel uitgesproken dat zij geloven dat het de Russen zijn. Er is in Amerika een enorm Ruslandonderzoek gaande en misschien presenteert openbaar aanklager Mueller over een week wel een stevig onderbouwde aanklacht tegen 6 Russische hackers. We weten het gewoon niet.
Nu klinkt het misschien alsof we niks spannends boven tafel gaan krijgen. Maar blijf vooral luisteren. Want nu gaan we spitten in technische details waarover we nog niemand hebben gehoord. Wat ben je aan het doen?
Ik ben een hash aan het invoeren.
Wat is dat?
De Democraten die hebben, toen ze ontdekten dat ze waren gehackt, hebben ze een cybersecurity bedrijf ingehuurd, CrowdStrike. Die heb ik benaderd voor meer informatie, maar dat willen ze niet geven. Maar hier op hun website, daar hebben ze allemaal technische informatie opgezet over die hack. Die ben ik nou aan het toetsen.
En die hashes?
Kijk, hier. Dat is eigenlijk een hele lange code. En iedere malware, die heeft een unieke code. Je kan niet zomaar iets in de malware aanpassen, want dan verandert die code ook. En CrowdStrike die heeft deze codes dus online gezet. Ja, voor alle types malware die bij de Democraten zijn aangetroffen.
Als ik het goed zie, dan heeft die hackersgroep FancyBear 3 van die codes achtergelaten.
Hashes.
Hashes. En die hashes,
Dat is dus eigenlijk het bewijs dat de Russen achter de inbraak zitten.
Nou, ze geven aan welke malware er is gebruikt. En deze types malware, die wijzen dan weer naar de Russen. Naar Finsterbeer.
Oké.
Ik ben Ricky Gevers. Ik werk bij Red Sox Security. En wij doen daar onder andere incident response.
Gevers legt uit hoe een beveiligingsbedrijf te werk gaat als er malware wordt ontdekt.
Incident response houdt in dat je een bedrijf dat gehackt is helpt om zo snel mogelijk te weten wat er aan de hand is binnen het bedrijf en die hacker ook weer zo snel mogelijk naar buiten te krijgen.
We zijn een radioprogramma. Kun je eens voordoen hoe een hack klinkt?
Tik, 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 tik. Dat was het ongeveer. Een hack. Een echte goede hack, daar merk je helemaal niks van.
En stel nou, jullie worden gebeld door een politieke partij hier in Nederland en die zeggen wij zijn gehackt. Wat zijn dan de eerste stappen die je zet?
Je begint letterlijk met een intake, dus gewoon vragen wat er aan de hand is, wat die mensen vermoeden dat er aan de hand is. En vervolgens ga je een realistische inschatting maken. En dat begint vaak dus dat je echt naar het netwerkverkeer in het bedrijf gaat kijken. En dat ga je goed bestuderen om te zien wat daar plaatsvindt en waar de data van het netwerk eigenlijk naartoe gaat en met wie er gecommuniceerd wordt in feite. En zodra je dus iets ziet wat niet klopt, ga je dat verder uitpluizen.
Binnen een dag zagen beveiligingsbedrijf CrowdStrike en de Democraten dat het Russen waren, zeggen ze. Ze schrijven dat ook op hun website. Ze hebben het over twee geavanceerde vijanden. Fancy Bear en Cozy Bear.
Cozy Bear, daar hebben we het vandaag niet over. Dat is een andere hackersgroep. Die was onlangs in het nieuws omdat de AIVD bij hen zou hebben meegekeken. Met de webcam. Maar met de WikiLeaks-e-mails hebben ze niks te maken, volgens de inlichtingendiensten. Die zijn gestolen door Fancy Bear.
Fancy Bear is een groep die ook wel APT-28 wordt genoemd. En die is vermoedelijk vanuit de Russische GRU. Dat is de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst al daar. En die houden zich dus bezig met puur het verzamelen van inlichtingen.
En hebben zij een kenmerkende werkwijze?
Ze hebben kenmerkende malware vooral dan die ze gebruiken. Dus dat is een bepaalde methode eigenlijk die zij gebruiken voor het versleutelen van het verkeer dat zij naar buiten toe sluizen. En daar kan je ze heel goed aan herkennen.
Hier, ik ben nou die hashes van de malware die is gevonden bij de Democraten. Nou, die ben ik aan het kopiëren.
Jezus, 4, 8, 4, 5, 7, 6, 1.
Ja, dan nog langer. Kopieer ik dus gewoon. En die kopieer ik hier naartoe. Dat is een website van VirusTotal. Via de zoekfunctie kan ik die hash daar invoeren. Kijk. Mm-hmm. Dan zie je nu dat 48 antivirusprogramma's deze malware herkennen. Mm-hmm. Het is external malware. Mm-hmm. Dat is malware die inderdaad heel veel door Fancy Bear wordt gebruikt. Mm-hmm. Ga ik hier naar de details. Hier, dan zie je de aanmaakdatum.
Nou ja, 25 april 2016.
Ja, om 10:55 ochtends.
10:58.
Ja.
En als je die andere nou invoert?
De andere malware die is aangetroffen op de servers van de Democraten blijkt ook X-Tunnel malware. En er is X-Agent malware. Die horen bij elkaar. X-Tunnel regelt het transport van data naar buiten toe. X-Agent doet het spionagewerk. Met die malware van X-Agent is iets vreemds aan de hand. Als we de hash invoeren op VirusTotal, zien we dat die is aangemaakt op 10 mei.
Dat is opmerkelijk. Omdat beveiliger CrowdStrike toen al was ingeschakeld door de Democraten.
In interviews zeggen zowel de Democraten als CrowdStrike dat Falcon, het antivirusprogramma waarmee CrowdStrike hackers opspoort, al op 5 mei werd geïnstalleerd.
CrowdStrike was duidelijk al aan de bak. In de database van de Amerikaanse kiescommissie vinden we dat de Democraten in het verkiezingsjaar meer dan $400.000 aan het bedrijf hebben betaald. Die betalingen beginnen op 5 mei. Dat is dus 5 dagen voordat die X-Agent is aangemaakt.
Ik heb die aanmaakdatum van X-Agent nog eens extra gecheckt. Ook bij CrowdStrike zelf zegt ze dat daar niet mee gesjoemeld is. Fancy Bear heeft een spionagetool dus aangemaakt onder de neus van CrowdStrike.
We hebben dit aan CrowdStrike voorgelegd, maar ze willen geen antwoord geven. Het wordt nog gekker. Dat blijkt als we bellen met Alexis Doré-Jonca in Montreal. Hij is de baas van het Security Intelligence Team van ISET, een ander cybersecurity bedrijf. Hij doet al jaren onderzoek naar Fancy Bear en bemachtigde ook de broncode van de X-Agent malware.
One of their tools, X-Agent, had its source code
leaked or made available for a short period of time. We had a copy of it. We found it a few years ago.
Als IZ de code heeft, dan hebben anderen die ook. En wie die broncode heeft, kan hacken en dan doen alsof hij Fancy Bear is.
The attack might be attributed to Fancy Bear by some analyst, but in fact anybody could have done it.
Dat wil niet zeggen dat het is gebeurd, benadrukt door Rajon K. Maar het kan wel. Dat X-agent is gevonden, is al lang geen bewijs meer dat iets een Russische hack is. Sterker, als je wil doen alsof je een Russische hacker bent, dan is het imiteren van Fancy Bear een voor de hand liggende optie.
Als die hele timeline rond de hack dan ook nog eens zo vreemd is, dan horen de alarmbellen af te gaan.
I think you might be onto something. I mean, maybe the leak was coming from somewhere else than within the actual network.
We zetten nu wel allerlei vraagtekens bij deze hack. Maar de cybersecurity experts die we spreken benadrukken tegenover ons dat ze echt wel veel aanvallen zien van Fancy Bear. Allerlei grote hacks worden aan Fancy Bear toegeschreven. De hack van TV St. Monde in Frankrijk. De Bundestag in Duitsland, WADA, de anti-doping agency. En recent ook de openingsceremonie van de Olympische Spelen.
De Democratische Partij past prima in dat lijstje.
Wel opmerkelijk is dat de FBI zelf de servers niet mocht onderzoeken. De Democraten hebben de FBI gewoon de toegang geweigerd. Dat zegt James Comey, toen nog de directeur van de FBI in een hoorzitting van de Senaat.
Do you know why you were denied access to those servers?
I don't know for sure. I don't know for sure.
Was there one request or multiple requests?
Multiple requests at different levels.
Ook opvallend is dat de Democraten het nieuws over de hackende Russen zelf naar buiten hebben gebracht via de Washington Post. Daar zegt hun beveiligingsbedrijf CrowdStrike dat er maar 2 documenten zijn gestolen. 2. Geen tienduizenden e-mails.
Fancy Bear brak eind april in op het netwerk en richtte zich op de research naar de oppositie. Het was deze inbraak waardoor het alarm afging. De hackers stalen 2 files.
De Democraten zeggen zelf ook niks over de gestolen e-mails.
De Democratische Partij zegt dat er geen toegang is verkregen tot persoonlijke informatie. En suggereert dat de inbraak traditionele spionage was.
Als je terugkijkt, dan zie je dat de Democraten pas zeggen dat de Russen e-mails hebben gestolen op het moment dat WikiLeaks die e-mails publiceert. Hun campagnemanager zit 's avonds meteen bij CNN met de boodschap: we hebben van experts gehoord dat de Russen dit doen om Trump te helpen.
Laten we eens kijken wie de link tussen WikiLeaks en de hack voor het eerst legt.
Hello,
it's us.
Hiya.
We zijn weer bij NSA-klokkenluider Bill Binney. Hij heeft onderzoek gedaan naar Gucci Fatou.
We've got data, character counts, timestamps and things to look at from Guccifer 2, which we did.
Voordat u denkt, waar hebben ze het nou weer over? Guccifer 2 is een hacker die zomaar ineens uit de lucht kwam vallen.
1 dag nadat de Democratische Partij bekend maakte dat ze gehackt waren door de Russen.
De 3 Amerikaanse inlichtingendiensten koppelen Guccifer 2 aan de Russische militaire inlichtingendienst.
Hij roept zelf heel hard dat hij gewoon een eenzame Roemeense hacker is. Maar ik claim dus wel dat hij degene is die de Democratische Partij hackte.
Ik ben vereerd dat CrowdStrike mijn skills zo hoog inschat, maar in feite was het makkelijk. Heel makkelijk.
Guccifer 2 heeft een weblog. Daarop plaatst hij allemaal documenten die van de Democraten komen. En treiterige reacties.
Shame on CrowdStrike. Denken jullie nou echt dat ik bijna een jaar in het netwerk van de Democratische Partij zit en dan maar 2 documentjes opsla? Geloven jullie dat echt? Hier zijn een paar documentjes van de vele duizenden die ik heb binnengehaald toen ik de Democratische Partij hackte. De rest van de documenten, duizenden files en e-mails, heb ik aan WikiLeaks gegeven. Ze zullen ze snel publiceren.
De documenten die Guccifer toeplaatst komen weliswaar van de Democraten, maar het zijn niet de DNC-mails die WikiLeaks later publiceert. Het zijn andere documenten van andere personen.
WikiLeaks, gefeliciteerd met je 10e verjaardag. Julian, je bent echt heel cool. Hou je taai.
Guccifer 2 lijkt vooral bezig om heel duidelijk te maken dat er een link is tussen de hack van de Democratische Partij en hemzelf. En daar laat hij ook allerlei Russische sporen bij achter.
Kan ik de verkiezingen beïnvloeden?
The point is that all the material coming from Guccifer 2 is alleged to be Russian related.
Hij opent zijn allereerste blog met een Russische smiley. Documenten die hij plaatst zijn bewerkt in een Russische versie van Word. En ook gebruikt hij een Russische VPN-verbinding.
We looked basically at the timestamps and the numbers of date characters that were in each of the files, and just to calculate how long it took to pass the data, how fast it was going.
Bill Binney is in de downloaddata gedoken van de lading documenten die Gucci Vertu heeft gepubliceerd. Daarmee heeft hij berekend wat de verzendsnelheid was. De snelheid waarmee de bestanden zijn gekopieerd van punt A naar punt B.
We found that the fastest transfer rate was 49.1 megabytes, not bits, bytes per second.
De conclusie? De data zijn in ieder geval niet gedownload vanuit Amerika naar Rusland. En eigenlijk is de snelheid ook te hoog voor een hack vanuit Europa.
That means it was locally downloaded. It is compatible with the download rate of a thumb drive.
Gucci Fatou speelt met ons, zegt Bill Binney. En hij kan maar één reden bedenken waarom. Die hele Gucci-ver is bedacht om het beeld neer te zetten dat de Russen betrokken zijn bij de hek van de Democraten. En dat het de Russen zijn die de DNC-mails aan WikiLeaks hebben gegeven. Want daar is op geen enkele andere plek bewijs voor gevonden.
It's an attempt to fabricate evidence to show that the Russians were involved, that's all.
U luistert naar Argos. Twee voormalig medewerkers van de inlichtingendienst NSA zetten vraagtekens bij het officiële verhaal over de Russische hek van de Democratische Partij. Heeft hackersgroep Fancy Bear echt tienduizenden e-mails gestolen en die aan WikiLeaks gegeven?
Zelfs Barack Obama is daar niet zo zeker van, zegt hij tijdens zijn laatste persconferentie als president.
With respect to WikiLeaks, the conclusions of the intelligence community with respect to the Russian hacking were not conclusive as to whether WikiLeaks was witting or not in being the conduit through which we heard about the DNC. E-mails that were leaked.
Obama heeft de supergeheime onderliggende stukken bij het rapport van de CIA, de NSA en de FBI gelezen. Daarin zit dus ook geen eenduidig bewijs dat de Russen de mails aan WikiLeaks hebben gegeven.
Hoe dieper we in het officiële verhaal duiken, hoe meer tegenstrijdigheden we tegenkomen. En het verhaal dat de Russen achter alles zitten, komt allerlei partijen wel heel erg goed uit. De Democraten kunnen de Russische hackers de schuld geven van de verloren verkiezingen. Cybersecurity bedrijf CrowdStrike maakt naam als bestrijder van de angstaanjagende Cozy Bear en Fancy Bear. En Trump en WikiLeaks worden weggezet als collaborateurs.
Dit is toch wel vreemd hoor, want ik heb nu alles wat we hebben verzameld is onder elkaar gezet in een soort timeline.
Mm-hmm. Gaat er niet alweer over die ingewikkelde codes?
Nee. Maar het heeft er wel mee te maken, want kijk, op 29 april hadden de Democraten een spoedmeeting. Nou, dat was ontdekt dat ze waren gehackt.
Mm-hmm, ja, dat weet ik nog. Met de top van de partij echt en het advocatenkantoor erbij zelfs.
Ja, en dan zie je hier dus dat het toch nog een paar dagen duurt voor ze CrowdStrike inschakelen. Maar wat we in ieder geval zeker weten is dat ze op 5 mei, dat CrowdStrike dan hun geavanceerde antivirusplatform installeert, Falcon.
Nou ja, en binnen een dag hebben ze dan zelfs al ontdekt dat Cozy Bear en Fancy Bear binnen waren geweest.
Ja, Falcon is echt wel heel, heel goed, zeggen ze in ieder geval. Die ziet alles wat er op de servers gebeurt. En de Democraten hadden ook nog 24/7 Overwatch ingeschakeld.
Nou ja, 24 uur per dag, 7 dagen in de week toezicht.
Ja.
Met extra toezicht en analyse zorgt Overwatch dat bedreigingen niet worden gemist en worden mega-inbraken voorkomen. Deze service wordt geboden door een elite-team van beveiligingsexperts die proactief jagen, onderzoeken en adviseren over bedreigende activiteiten in uw omgeving.
Kijk, dan is hier, bij die gelekte e-mails die zijn gepubliceerd door WikiLeaks.
Nou, die lopen door tot 25 mei.
Ja, dus Falcon had Overwatch ingeschakeld, ziet alles wat er gebeurt.
Dus die mails die zijn gelekt, terwijl CrowdStrike meekijkt.
Ja, 20 dagen lang. En dan dus niet één mail, maar meer dan 10.000 e-mails.
Nou, dat is goed toezicht dan. Als we onze timeline voorleggen aan Ricky Gevers van Red Sox, zegt hij dat een beveiligingsbedrijf het systeem soms even open laat staan om te bestuderen wat de hackers precies aan het doen zijn. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom de malware van Fancy Bear zo laat is aangemaakt.
Maar 20 dagen, dat kan je gewoon echt wel behoorlijk lang noemen. Als jij vanaf het begin al weet dat mogelijk een Russische partij daar binnen zit, als je dan 20 dagen lang het systeem open laat staan, dan denk ik niet dat je de juiste beslissing hebt gemaakt in ieder geval.
We vragen Gevers ook of CrowdStrike het moet hebben gezien dat er e-mails zijn weggesluist.
als je goed strak op het netwerk zit, dus weet wat er echt daadwerkelijk gebeurt op het netwerk, dan moet je dat kunnen zien, inderdaad.
Op het moment dat je dus aan het monitoren bent, over de shoulder meekijkt wat die hackers allemaal doen, en je ziet dat ze e-mails wegsluizen, gevoelige e-mails, want je bent een politieke partij, is het dan logisch dat je dat nog 20 dagen door laat gaan?
Nee, zeker niet. Als je ziet dat die e-mails naar buiten toe gaan en je weet dat zeker, zeg maar, op dat moment, dan is er geen enkele reden eigenlijk om dat door te laten gaan.
We leggen onze bevindingen ook voor aan Oscar Kuro, digitaal beveiligingsspecialist bij KPN.
Als ik alle bewijzen naast elkaar leg, kan ik niet aannemelijk maken dat het deze nation state actor is geweest die ervoor gezorgd heeft dat deze informatie bij WikiLeaks is uitgekomen.
Kuro wil niet naar Rusland of specifieke hackersgroepen wijzen. Daarom zegt hij nation state actor in plaats van fancyware. Maar ook hij verbaast zich over het gebrek aan informatie over de vermeende hack. En over de vreemde tijdlijn.
Dat maakt het een hele bijzondere situatie. Is het daadwerkelijk wel deze nation state actor geweest? Dat kunnen we helaas nu niet aantonen, omdat de hoeveelheid informatie gewoon niet sluitend is. Het is niet diepgaand genoeg en er zijn nog vele andere mogelijkheden om informatie van binnen deze partij naar buiten te brengen.
Laten we het nog even hebben over de mails die gepubliceerd zijn op WikiLeaks. Ze komen uit de mailboxen van 7 medewerkers van de Democratische Partij. De communicatiedirecteur, een adviseur en 5 mensen uit de financiële hoek.
Fancy Bear heeft tientallen phishingmails verstuurd naar democraten, horen we. Mailtjes die erop gericht zijn om wachtwoorden van mailaccounts in handen te krijgen. Dit wordt door verschillende media en cybersecuritybedrijven gepresenteerd als de link tussen Fancy Bear en de door WikiLeaks gepubliceerde mails.
We hebben achterhaald naar welke DNC-mailadressen Fancy Bear zo'n link heeft verstuurd. Hoe we aan die informatie komen kunnen we niet melden, maar de conclusie wel. Geen van de personen van wie de mailbox is gelekt op WikiLeaks zit ertussen.
En ook geen anderen die toegang zouden kunnen hebben tot hun mailboxen, zoals assistenten of secretaresses.
We kunnen dit ook weer doodnuanceren door allerlei manieren te bedenken waarop het toch nog Fancy Bear zou kunnen zijn. Maar punt is, we hebben nu al het beschikbare technische bewijs onderzocht en daar zit geen enkel bewijs tussen dat Fancy Bear deze e-mails heeft buitgemaakt voor WikiLeaks.
Waar zouden we nu nog kunnen zoeken?
De DNC heeft alle antwoorden.
Zij zeggen dat het de Russen zijn, dus dan zijn we nu toch gewoon klaar met dit verhaal.
Zij zeggen inderdaad dat het deze partij is, waarvan ik uiteindelijk steeds maar niet sluitend kan krijgen. Of zij het dus inderdaad daadwerkelijk zijn geweest. Dus als je dus inderdaad in een onderzoek als deze, dus informatie niet transparant maakt, dat zorgt ervoor dat er steeds meer vragen blijven komen op dit hele thema. En dat het inderdaad een nooit goed afgerond geheel kan worden.
De Democraten geven geen antwoord op onze vragen. Ze reageren niet eens. Zelfs niet als we hun advocatenbureau benaderen. CrowdStrike geeft ook geen antwoorden meer. En Gucci Vertu, die lijkt van de aardbodem verdwenen. We bellen de FBI.
You have reached the Federal Bureau of Investigation. If you are calling to report a bank robbery, please press 1.
Daar kunnen ze ook niet in detail treden, want het grote Rusland-onderzoek loopt nog.
Hallo.
Hallo.
Yes.
Sorry, we're a bit late.
Hey.
Hey.
We zijn weer terug bij NSE-klokkenluiders Bill Binney en Kirk Wiebe. Ook aan hen leggen we alle scenario's voor. En zo zijn we weer terug bij waar dit verhaal begon. Want hoe het ook gegaan mogen zijn, in alle gevallen had de NSA het spoor moeten kunnen volgen, zegt Wiebe.
The truth of the matter is, you either have data or you don't have data. So you can't be a little bit sure. It's like saying you're a little bit pregnant. You know, how do you do that?
Daarom blijven Binnie en Wiebe aan de bel trekken.
People from NSA and primarily were involved in putting together a memo that said this entire business about hacking by the Russians is basically a fabrication.
De VIPS-groep, waarvan Binnie en Wiebe onderdeel zijn, hebben eerder ook zo'n waarschuwing gegeven.
Yeah.
In 2003 hebben jullie ook een memo geschreven omdat jullie je zorgen maakten dat er geen bewijs was van de massavernietigingswapens in Irak.
That's correct. And it's in the web, if you want to read it.
And what did happen at that time?
Well, they ignored it, right? Because they wanted a war. Wars are profitable. Lots of money in wars. And so they went off and had a war and killed a couple hundred thousand people on a false basis.
But now they don't want a war with Russia.
No, but they want a Cold War. That's going to cost a few trillions of dollars, and that's what they really want. More money for weapons, for all kinds of military-industrial complex and intelligence complex activities. That's the whole point of it.
Door de publicaties op WikiLeaks wordt de hack een oorlogsdaad genoemd. Als er echt sprake is van een oorlogsdaad, dan is het normaal dat er bewijs wordt vrijgegeven, zegt Binny.
Hij blijft maar voorbeelden opnoemen. Eindigend bij de luchtfoto's van kernraketten op Cuba in de vorige Koude Oorlog.
That was making it very clear if it's an act of war or anything like it, here's the evidence. We are not giving you our assessment, our guess, our story we'd like you to believe. Here is the evidence, and it speaks for itself. That's the way reporting should be. This is a disgrace for the intelligence community to put out a piece of crap like this.
Argos onder oud-spionnen. U hoorde een reportage van Sanne Terlinge en Huub Jaspers. Techniek Alfred Koster. En aan het onderzoek werkte ook mee Sophie Blok, Valentijn Flik en Tel van Huikelom. Hier aan de grote tafel in het radiohuis nog steeds Sanne Terlinge en Huub Jaspers. Ja, Huub, jullie zaaien met deze reportage twijfel aan de beschuldigingen aan het adres van Rusland.
Ja.
Maar nu zag ik in de VPRO-gids net een aankondiging van een tv-documentaire aanstaande maandag op NPO 2... Die gaat over digitale aanvallen die de Russen wel hebben uitgevoerd.
Ja.
Zien ze daar spoken bij de tv?
Nee hoor, dat is een documentaire van onze collega's, Jacco Versluis en Luc Mulder. We hebben uitgebreid met ze gesproken om te vertellen wat wij aan het doen zijn, wat zij aan het doen zijn. Ja, dat zijn gewoon twee dingen die naast elkaar kunnen bestaan. Zij laten zien wat de Russen allemaal uitspoken, digitaal. We weten ook dat Rusland op allerlei terreinen desinformatiecampagnes doet. Probeert natuurlijk ook invloed uit te oefenen. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat de Russen in de schoenen geschoven wordt, dat klopt.
Nee, want we hadden het daarnet al over de scoop van de Volkskrant en Nieuwsuur een tijdje geleden. Dat de AIVD zelf heeft gezien dat de Russen bezig waren de Democraten te hacken in de Verenigde Staten. Ik vond het nogal overtuigend.
Ik wil er een kleine kanttekening bij maken. Het hele verhaal was echt uitsluitend gebaseerd op anonieme bronnen. En we hebben ook gesproken met een van de twee journalisten die dat gemaakt hebben. Ilko Bos van Rosenthal, dat hoorde je straks in het documentaire. Hij heeft ons ook verteld dat zij zelf niet bewijs gezien hebben. Zij geven dus weer wat mensen hun verteld hebben. Ik vind het ook een beetje problematisch dat je niet precies in het verhaal kunt zien welke informatie van welke bron komt. Maar goed, laten we zeggen dat dat klopt wat zij geschreven hebben. Dan gaat hun verhaal eigenlijk over die andere beer. Hè? Dus niet over die fancy beer die...
Ah ja, het is ook een beer.
Het is ook een beer, het is cozy beer. Dat is spionage, natuurlijk, dat is spannend. Natuurlijk doen de Russen dat, maar het verhaal toont ook... Nederland doet het ook, hè, want het was de AIVD die weer cozy beer gehackt had. Hè, dus dat inlichtingendiensten elkaar over en weer hacken en bespioneren...
Zo zijn ze nou eenmaal.
Dat weten we. En natuurlijk is het spannend en is het goed om dat te weten te komen. Maar waar wij het hier in dit verhaal over hadden, was natuurlijk toch heel iets anders. Namelijk, je hebt die informatie en dan ineens gooi je die allemaal naar buiten via WikiLeaks. En dat is dat hebben wij onderzocht.
Andere methode. Sanne, er zijn ook andere mails van de Democraten uitgelekt naar WikiLeaks dan waar dit over ging. De zogeheten Podesta-mails, genoemd naar John Podesta, belangrijke democraat. Daar was toch wel een directe link met Rusland?
Dat is in ieder geval, daar hebben we ook geen bewijs van gevonden, maar het is wel aannemelijker. De hacks, zowel van de DNC-e-mails als van John Podesta, worden toegeschreven allebei aan Fancybeer. En we weten dat Fancybeer dus niet degene van die DNC-e-mails heeft getarget met phishing-mails op hun DNC-mailadres. Maar er is wel zo'n phishing-mailtje naar John Podesta gestuurd. John Podesta heeft daar ook op geklikt. Het mailtje is ook terug te vinden trouwens in die WikiLeaks-database. Dus het is ook heel duidelijk te zien. En dat mailtje is verstuurd op 19 maart. En de e-mails die zijn gelekt op WikiLeaks, die dopen door tot 21 maart. Dus je ziet ook heel duidelijk dat die mailbox van Podesta is geleegd vlak nadat hij dat phishing mailtje ontving.
Een deel van jullie verhaal is gebaseerd op die twee klokkenluiders waarmee jullie pompoentaart aten in Amsterdam, Binny en Wiebe. Wat zijn dat eigenlijk voor mannen, Sanne? En wat doen ze in Amsterdam?
Je hoorde in de reportage natuurlijk al heel duidelijk dat het twee oud NSE-medewerkers zijn inmiddels gepensioneerd, zijn in de 70. Zij zijn bij de NSE weggegaan na 9-11, omdat zij bezwaar hadden tegen het grootschalig tappen wat toen werd opgezet, ook van Amerikaanse burgers. En dat hadden zij omdat Binny betrokken was bij het ontwikkelen van software, ThinThread, waarmee je niet iedereen hoefde af te tappen, maar tegelijkertijd ook kon selecteren terwijl je tapte. Dus select while you collect, wat veel minder privacy schending is. En dat voerde de NSA niet door, want die dacht, ja, als we alles kunnen verzamelen, dan hebben we liever alles. Nou, met die kennis die zij hebben, dus dat je grootschalig data-analyse kunt doen en tegelijkertijd privacy kunt beschermen en die data goed kunt beveiligen, zijn ze nu aan het kijken of ze dat toch nog hier in Nederland onder de aandacht kunnen brengen. Dus ze hebben hier in Nederland een bedrijfje, zijn ze aan het opzetten.
En worden ze serieus genomen in Amerika zelf?
Dat wisselt heel erg. Eerst werden ze wel enorm serieus genomen, ook hier in Europa trouwens. Ze hebben getuigd bij de Bundestag, bij de House of Lords. En nu zie je, omdat dit Russiagate-verhaal door bijvoorbeeld de New York Times of andere wordt heel moe van. Dus nu zie je dat ze juist door Fox News heel serieus
worden. Beetje de rechtszender.
Aan de andere kant, ja. Omdat ze, en daar gaan ze zelf heen, omdat ze bij de mainstream media, linkse media, niet gehoord worden over dit verhaal.
Huub, waarom hebben jullie dit verhaal gemaakt? En als je niet helemaal kunt bewijzen dat het toch niet de Russen waren, werk je dan geen andere complottheorie in de hand, maar dan nu over de Amerikanen?
Ja, er zijn eigenlijk twee vragen. Waarom hebben we het gemaakt? Wij vinden dat wij er zijn om de macht te controleren. Als de dreiging van de Russen gebruikt wordt om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld meer bevoegdheden voor inlichtingendiensten, bijvoorbeeld een nieuwe wet op de inlichtingendiensten, dan vind ik het onze taak om te onderzoeken of de onderbouwing daarvan, of dat klopt. Dat is heel simpel. En die complottheorieën, dat klopt. Je ziet ook hier in dit verhaal enorme complottheorieën, maar die worden juist eigenlijk gevoed door de tegenstrijdigheden en de leemtes in het officiële verhaal. Dus als er in het officiële verhaal iets niet klopt, dan worden die elementen gebruikt door critici weer om enorme complotten op te zetten. En ik vind dat het juist onze taak is om te proberen zo dicht mogelijk gewoon bij de feiten te blijven.
Je ziet trouwens dat het verhaal van Binny en Wiebe dat ook gebruikt wordt weer door complotdenkers. Dus dat het feit dat zij kanttekeningen zetten.
Ja, want bij Fox zitten veel complotdenkers, kan ik je verzekeren.
Ja, en hun verhaal wordt dus ook steeds groter gemaakt, alsof zij al meteen zouden zeggen, er is iemand geweest die een USB-stick heeft ingeplucht. Je ziet ook dat ook gewoon kritische kanttekeningen helemaal worden uitvergroot in dit verhaal.
Ik snak na deze reportage naar meer bewijzen. Komen die nog?
We hebben een stuk nu geplaatst op de website met in ieder geval wat meer uitleg over wat we technisch hebben gedaan. En wij zullen ook onze timeline en delen van het onderzoek nog gewoon online zetten.
En wie weet helpt dat om anderen die misschien meer weten, die details hebben, ons die nog te geven.
Wie weet zijn er nog meer Binnies en Wiebies in Amsterdam.
Dat zou kunnen.
Met pompoentijd. Dank jullie wel. Huub Jaspers en Sanne Terlinge. Dit was Argos. Volgende week zijn we er weer natuurlijk. Morgen meer onderzoeksjournalistiek bij Reporter Radio. Straks Radar met onder meer als Tui Fly je een dag te laat naar de Dominicaanse Republiek vervoert, heb je dan recht op compensatie. Tui Fly reageert. Goed weekend.